Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw samen een blik zullen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. U hoorde recent reeds dat de paus de missionarissen van barmhartigheid heeft ontvangen in audiëntie, maar we konden nog niet stilstaan bij de toespraak die hij daarbij heeft gegeven. U weet, die missionarissen van de goddelijke barmhartigheid, die zijn eigenlijk in het leven geroepen dankzij paus Franciscus en volgend op het jubeljaar van de goddelijke barmhartigheid in 2016 was dat, met de bedoeling om een soort van daad van barmhartigheid te stellen en ook de barmhartigheid van God nog meer centraal te stellen. We gaan luisteren naar zijn toespraak omwille van het feit dat het thema van de goddelijke barmhartigheid zulk een belangrijk thema is geworden in het pontificaat van paus Franciscus. Uiteraard gaan we ook naar zijn catechese luisteren die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 april, die u reeds voor een groot stuk kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live, maar waar we nog geen volledige vertaling hebben kunnen geven. En we melden u de 41ste zitting van de Raad der Kardinalen. Dat alles staat vandaag op het programma. De paus ontving dus in audiëntie de missionarissen van de barmhartigheid. En hij zei daarbij het volgende: ik wilde u opnieuw ontmoeten, want aan u heb ik het ambt toevertrouwd dat mij het meest na aan het hart ligt, een doeltreffend instrument te zijn van Gods barmhartigheid. Ik zie dat elk jaar het aantal missionarissen van barmhartigheid toeneemt. Dit geeft mij vreugde, want het betekent dat uw aanwezigheid in die lokale kerken als belangrijk en kwalificerend wordt beschouwd. Ik dank bisschop Rino Fisichella voor zijn woorden en voor de informatie die hij mij heeft gegeven over uw missionaire inzet. En om u de waarheid te zeggen, hij was trouw aan Gods inspiratie, want dit is eigenlijk zijn uitvinding. Maar hij was het die mij dit idee gaf en mij aanmoedigde, omdat hij de behoefte zag die er in de kerk aanwezig is voor uw aanwezigheid, uw bereidheid en uw nabijheid om te vergeven. Te vergeven zonder via al te veel moeilijke kanalen te moeten gaan. Zoals ik in de Apostolische Constitutie Predicate Evangelium schreef: evangelisatie geschiedt in het bijzonder door de verkondiging van de goddelijke barmhartigheid, door middel van een verscheidenheid aan modaliteiten en uitdrukkingsvormen. Daartoe draagt de specifieke actie van de missionarissen van barmhartigheid op bijzondere wijze bij. Artikel 59, paragraaf 2. En ik wilde u daarin plaatsen in de apostolische constitutie, omdat u een bevoorrecht instrument bent in de kerk. Vandaag, en u bent niet een beweging die vandaag bestaat en morgen niet meer zal bestaan. Nee, u bent nu in de structuur van de kerk. En dat is waarom ik u daarin wilde vermelden. Ik hoop dus dat u nog meer zult groeien en daarom richt ik mijn hoop tot de bisschoppen, dat zij heilige, barmhartige priesters zullen kunnen aanwijzen die bereid zijn te vergeven om volwaardige missionarissen van barmhartigheid te worden. We gaan zo meteen verder in deze toespraak, maar misschien is het goed om daar even wat duiding bij te geven. Het initiatief van de missionarissen van barmhartigheid is dus voortgekomen uit dat jubeljaar van de goddelijke barmhartigheid. In tegenstelling wat veel mensen denken, dat is dat niet iedere priester zomaar biecht mag horen. Het is eigenlijk de taak van de bisschop om bepaalde priesters aan te stellen om biecht te horen. En zij krijgen dan eigenlijk vanuit het feit dat de bisschop ten volle deelt in de wijding en de bisschopswijding en dus de opvolging van de heilige apostelen, deelt in die macht die Jezus heeft gegeven aan de kerk om door bemiddeling van de priester en van de bisschop vergeving te schenken voor de zonde. In ons land is het zo dat dat eigenlijk bijna automatisch wordt toegekend aan nieuwgewijde priesters, maar dat is niet overal zo. Dus een priester kan, wanneer hij daarvoor verlof heeft van zijn bisschop, biecht horen. Maar er waren, en er zijn, een aantal zonden, ernstige zonden, die vroeger althans enkel vergeven konden worden door de paus, maar de congregatie die daarvoor verantwoordelijk was, om hem daarin bij te staan wanneer zo'n oordeel moest geveld worden over bepaalde zonden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over onrechtmatig gebruik van de eucharistie, een blasfemische manier van de eucharistie te gebruiken, bijvoorbeeld in een satanisch ritueel, en daar vergeving voor krijgen, dat kan niet zomaar een priester doen. Ook een poging tot moord of geweld op de paus bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van zo'n zonde die zeer zwaarwichtig is. Een andere was abortus en zeker de deelname aan een proces dat uiteindelijk tot een abortus kan leiden of wanneer men een arts of verpleegkundige was die daar heeft aan deelgenomen. Nu, in het kader van het jaar van de goddelijke barmhartigheid heeft de paus eigenlijk het mogelijk willen maken voor die missionarissen van de goddelijke barmhartigheid om ook die hele zware zonden te vergeven. Om zonder degene die de zonde heeft begaan het al te moeilijk te maken wat betreft verplaatsing of het regelen van zo'n gesprek en onderzoek, om het mogelijk te maken indien er oprecht berouw is om de absolutie te ontvangen. Om vergeving van zonde te ontvangen. Om zo schade die door deze mensen werd toegebracht aan het weefsel van de kerk, om dat te herstellen. Want dat is uiteindelijk het idee van boetedoening. Het is het herstellen van de schade die men heeft aangericht. Op die manier wil God met zijn liefde ons nabijkomen en ons leren dat we werken kunnen doen om de toegebrachte schade te herstellen en hij vergeeft iedere zonde, hoe groot ze ook mag zijn, wanneer we met een berouwvol hart tot hem naderen. De paus ging als volgt verder. Tijdens onze eerste bijeenkomst op 9 februari 2016 heb ik met u nagedacht over de figuur van Noach en over het deken dat zijn zonen over hem heen legden om hem te beschermen tegen de schande van zijn naaktheid. Bij die gelegenheid nodigde ik u uit de zondaar te bedekken met het deken van de barmhartigheid, opdat hij niet langer beschaamd is en de vreugde van zijn waardigheid als kind van God mag hervinden. In onze tweede ontmoeting op 10 april 2018 heb ik u aan de hand van de woorden van de profeet Jesaja gevraagd een teken van troost te zijn, opdat degenen die dicht bij u komen het rechtvaardige gevoel mogen opvatten dat God nooit iemand vergeet, nog iemand zozeer in de steek laat dat hij de naam van elk schepsel op zijn hand wilde dragen. En vandaag wil ik u een andere Bijbelse figuur voorstellen die uw bediening kan inspireren. Het is Rut, de Moabitische vrouw die, hoewel zij uit een vreemd land kwam, volledig deel uitmaakt van de heilsgeschiedenis. In het aan haar gewijde boek wordt zij voorgesteld als de overgrootmoeder van David. En in het evangelie, volgens de heilige Matthäus, wordt zij expliciet genoemd bij de voorouders van Jezus. Rut is een arm meisje van bescheiden komaf. Ze wordt op zeer jonge leeftijd weduwe en woont bovendien in een vreemd land dat haar als een indringer beschouwt en niet eens waardig acht tot enige vorm van solidariteit. Haar toestand is er een die niemand in de huidige cultuur volledig zou kunnen begrijpen. Rut was voor alles afhankelijk van anderen. Voor haar huwelijk was ze afhankelijk van haar vader en na haar huwelijk van haar man. Als weduwe zou ze beschermd moeten worden door haar kinderen, maar die heeft ze niet. Ze is gemarginaliseerd in het dorp waar ze woont, want ze is een Moabitische. Ze heeft geen steun en geen verweer. Ze wordt gemarginaliseerd in het dorp waar zij woont. Alsof dit alles nog niet genoeg is, voegt de heilige auteur eraan toe, dat de enige persoon aan wie Rut gehecht is, haar schoonmoeder Naomi is. Ze is een weduwe, heeft haar twee kinderen verloren en is te oud om er nog meer te krijgen. Ze is voorbestemd te sterven zonder nageslacht na te laten. Naomi, die naar het land Moab was geëmigreerd, besloot terug te keren naar Bethlehem, het land van herkomst, en moest een lange en moeilijke reis afleggen. Naomi voelt dat God niet vriendelijk voor haar is geweest en ze zegt duidelijk: de hand des Heren is tegen mij. Ze is zo verdrietig dat ze zelfs niet meer bij haar naam Naomi genoemd wil worden, wat mijn lief betekent, maar genoemd wil worden met de naam Mara, dat bitter is. Met andere woorden, deze vrouw is helemaal terneergeslagen. Ondanks dit alles besluit Rut haar leven aan dat van haar schoonmoeder te verbinden en zegt met overtuiging tot haar: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek laat en zonder u terugga, want waar u gaat, zal ik gaan. Waar gij halt houdt, zal ik halt houden. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God zal mijn God zijn. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Moge de Heer mij dit kwaad nog meer aandoen. Het is eigenlijk een manier van zweren, als iets anders dan de dood mij van u zal scheiden. Het zijn werkelijk vrijgevige woorden, denkend aan een schoondochter en een schoonmoeder, wier relaties van oudsher niet de beste zijn. Want de toekomst die voor Rut ligt, is zeker niet sereen. En dit schildert haar af als een gulle vrouw die echt haar schoonmoeder bemint. De twee vrouwen gaan op weg naar Bethlehem. Maar elke dag moet Rut op zoek naar voedsel om van te leven. Haar dagen gaan voorbij in onzekerheid. De vraag rijst op: had Rut gelijk om zich aan haar schoonmoeder te binden? Ze was nog zo jong. Ze zou zeker een andere man gevonden hebben in Moab. Dus waarom deze overhaaste beslissing? Het heilige boek geeft al een eerste antwoord. Rut vertrouwde op God en handelde uit grote genegenheid voor haar bejaarde schoonmoeder, die anders alleen en verlaten zou zijn achtergebleven. Bedenk dat in die tijd weduwen aan hun lot werden overgelaten en niemand zich om hen bekommerde, en dat de Heer de enige was die hen genas. Het verhaal van Rut eindigt mooi, terwijl ze aan het sprokkelen is ontmoet ze Boas, een rijke edelman die zich welwillend jegens haar toont. Hij erkent dat haar edelmoedigheid jegens haar schoonmoeder haar een zodanige waardigheid verleent dat ze niet langer als een vreemdelinge moet worden beschouwd, maar als een volwaardig deel van het volk van Israël. De vreemde en arme vrouw, gedwongen om haar dagelijks voedsel te zoeken, wordt voor haar trouw en goedheid beloond met een overvloed aan geschenken. De woorden van het Magnificat dat Maria uitspreekt, wordt vervroegd in het leven van Rut. Hij heeft de nederige verheven, hij heeft de hongerige met goede dingen vervuld. En dit is ook een grote les voor ons. Rut is niet Abrahams bloedverwante dochter, zij blijft een Moabitische en zal altijd zo genoemd worden. Maar door haar trouw en edelmoedigheid kan zij met alle rechten toetreden tot het volk Israël. God laat hen die zich aan hem toevertrouwen niet in de steek, maar komt hen tegemoet met een liefde die elk verlangen te boven gaat. Rut toont de trekken van barmhartigheid wanneer zij Naomi niet alleen laat, maar haar toekomst met haar deelt. Wanneer zij zich niet tevreden stelt met gewoon dicht bij haar te blijven, maar haar geloof en de ervaring om deel uit te maken van een nieuw volk met haar deelt. Wanneer zij bereid is alle obstakels te overwinnen om trouw te blijven. Wat we krijgen is werkelijk het aangezicht van de barmhartigheid, gemanifesteerd in medeleven en delen. Deze figuur van Rut is een icoon van hoe wij de vele vormen van uitsluiting en marginalisering die in ons gedrag op de loer liggen, kunnen overwinnen. Als we mediteren over de vier hoofdstukken waaruit dit korte boekje bestaat, ontdekken we een ongelofelijke rijkdom. Die paar bladzijden laten het vertrouwen zien in Gods liefde, die zich uitstrekt naar allen. Bovendien blijkt hieruit dat God de innerlijke schoonheid van de mensen kent, ook al hebben zij nog niet het geloof van het uitverkoren volk. Hij heeft aandacht voor hun gevoelens, vooral voor hun trouw, loyaliteit, vrijgevigheid en de hoop die in hun harten woont wanneer zij op de proef worden gesteld. In zijn eenvoud onthult dit verhaal een verrassende rijkdom aan betekenis. Vrijgevig zijn blijkt de juiste en moedige keuze te zijn die nooit mag falen in ons priesterlijk bestaan. Dierbare broeders missionarissen van barmhartigheid, in het boek Rut spreekt God nooit, geen woord. Hij wordt vele malen genoemd, de personages die verwijzen vaak naar hem, maar hij zwijgt. We ontdekken echter dat God juist via Rut communiceert. Elk van haar gebaren van vriendelijkheid jegens Naomi, die zichzelf als verbitterd tegen God beschouwt, wordt een tastbaar teken van de nabijheid en de goedheid van de Heer. Door deze figuur worden ook wij uitgenodigd om de aanwezigheid van God in het leven van mensen te vatten. De weg die men gaat is vaak zwaar en moeilijk, soms zelfs vol droefheid. Maar God gaat op deze weg om zijn liefde te openbaren. Het is aan ons, met ons ambt, stem te geven aan God. En dit is belangrijk. Wij, missionarissen van barmhartigheid, geven stem aan God en het gelaat van zijn barmhartigheid wordt zo getoond. Het is aan ons. Iemand die een van u ontmoet, moet veranderen, moet zijn gevoelens, zijn gedachten over God veranderen. Nu, met deze persoon, heb ik het begrepen, heb ik gevoeld wie God is. Laten we nooit vergeten dat God in het dagelijkse leven van de mensen niet optreedt door schokkende daden, maar op een stille, discrete, eenvoudige manier. Zozeer zelfs dat hij zich openbaart door mensen die een sacrament worden van zijn aanwezigheid, en u bent een sacrament van Gods aanwezigheid. Ik smeek u, iedere vorm van oordeel van u af te houden en steeds de wil te tonen de persoon die voor u staat te begrijpen. Stop nooit bij één enkel detail, maar kijk naar de totaliteit van zijn leven. Het is een leven dat knielt om vergeving te vragen, en wie ben ik om niet te vergeven? Maar de kanon zegt dit, dus ik kan niet. Hou je mond. Voor u staat een vrouw of een man die om vergeving vraagt en u heeft vergeving in uw zak. Blijft het ook daar of zal u vrijgevigheid het geven? Maar we moeten precies zijn. Nee, je bent niet geschikt om een zendeling van barmhartigheid te zijn. Je gaat naar een Kartuizerklooster om te bidden voor je zonden. Dat is niet juist. God stopt niet bij de schijn, en als hij alleen naar gebreken zou oordelen, zou waarschijnlijk niemand gered worden. Wie van ons heeft er geen? Dit is niet hoe barmhartigheid zich uitdrukt. Zij weten het hart van een mens te kijken, waar het verlangen verborgen ligt, het verlangen om terug te keren tot de Vader en tot zijn huis. En dit is dan mijn vermaning aan u. Houd altijd de deken van barmhartigheid bij de hand. Denk aan Noach, om met zijn warmte allen te omhullen die tot u komen om vergeven te worden, om troost te bieden aan hen die bedroefd en eenzaam zijn, om vrijgevig te zijn zoals Rut, want alleen zo zal de Heer u erkennen als zijn trouwe dienaren. Maar Vader, u weet dat in deze moderne wereld met zoveel vreemde dingen, zoveel nieuwe zonden, je nooit weet, want ik vergeef hem, maar misschien komt hij morgen terug en vraagt om een andere vergeving. Wat verbaast het jou? Dezelfde vraag die Petrus aan de Heer had gesteld en het antwoord was 70 × 7, altijd vergeving. Stel het niet uit. Vandaag. Een persoon die om vergiffenis vraagt. Je gelooft hem op zijn woord en vergeef. Met Christus vergeving speel je niet en maak je geen grapjes. En voordat ik afsluit, zou ik heb het al bij andere gelegenheden gezegd, willen herinneren aan een grote biechtvader, of liever aan twee, die ik in mijn vorig bisdom heb ontmoet. De een was provinciaal, maar hij verliet nooit de biechtstoel. En er was een wachtrij. Hij was oud en hij zou naar je luisteren, en het enige wat hij zou zeggen was bueno, bueno, bueno. God is goed en tot ziens. Hij zou zijn neus niet gaan steken in omstandigheden. En ik zondigde tegen deze man omdat ik toen hij stierf de kist zonder bloemen zag. Ik ging naar de bloemist, ik kocht bloemen en bracht ze naar hem. En terwijl ik de bloemen schikte, zag ik de rozenkrans. En ik heb toen het kruisje meegenomen. En ik zei tegen hem, geef mij de helft van je barmhartigheid, denkend aan Elisa. Geef mij de helft van uw barmhartigheid. En ik draag dat kruisje hier altijd bij mij. Een goede man. Een andere leeft nog. Laatst belde ik hem op omdat het zijn 95ste verjaardag was. En hij hoort biecht de hele dag. Enorme rij mensen. Jongens, meisjes, kinderen, priesters, bisschoppen, zusters, iedereen. Het hele godsvolk. En op een dag kwam hij naar mij toe. Toen naar het bisschoppelijk paleis en hij zei, ik heb een beetje een scrupule omdat ik denk dat ik te veel vergeef. Een kapucijn, een goede. En de andere was een sacramentino, een kapucijn. En wat doe je als je te veel vergeeft? Ah, ik ga naar de kapel en ik zeg, Heer, vergeef mij, want ik heb te veel vergeven. Maar onmiddellijk komt er iets in mij op en zegt tegen hem, tegen de Heer, maar pas op, want u was het die mij het slechte voorbeeld gaf. U hebt te veel vergeven. Denk aan deze twee voorbeelden en word niet moe om te vergeven. Want hij wordt nooit moe om te vergeven. Nooit. Ik zegen u allen en begeleid u met gebed dat uw bediening vruchtbaar mogen zijn. En vergeet niet voor mij te bidden. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus gericht aan de missionarissen van barmhartigheid. Het doet een beetje denken aan de zalige pater Valentinus Paquet. Wanneer hij biecht hoorde, dan was hij heel mild. Heel mild in het luisteren, ook in het oordelen, in het beoordelen van een situatie. Omdat hij zei, mensen die naar de biecht gaan, ja, die hebben eigenlijk al een vorm van vernedering of moeilijkheid of boetedoening met zich meegebracht door dat te doen. En eigenlijk is het dat wat Paus Franciscus bedoelt. Wanneer het gaat over het ontvangen van vergeving, dan is het nog steeds heel duidelijk, wij moeten berouw hebben. We moeten ook het verlangen hebben om de situatie waar we ons in bevinden, om die terug te richten naar God. Dat wil zeggen, wanneer we geconfronteerd worden met een bepaalde omstandigheid, dat we bereid moeten zijn op een of andere manier daar komaf mee te maken en terug te keren naar God. We kunnen geen vergeving vragen aan God en de belofte doen om de gelegenheden tot zonde te ontvluchten, zoals dat mooi heet in de akte van berouw, en dan gewoon terugkeren naar onze situatie waar we vandaan kwamen en doen alsof er niets aan de hand is. Dan zijn we niet eerlijk. De paus die benadrukt hier ook heel duidelijk dat mensen eerlijk moeten zijn en dat missionarissen van barmhartigheid uiteraard er mogen van uitgaan dat mensen eerlijk zijn. Voor God kunnen we toch niet liegen. Hij doorschouwt ons hart en het zal uiteindelijk Hij zijn die oordeelt. De priester luistert, geeft raad en schenkt vergeving als er sprake is van berouw. En een verlangen om de zonde te verlaten. Zometeen gaan we met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. En daarna gaan we luisteren naar zijn catechese, die hij gegeven heeft dus tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 april. En daar gebruikt hij opnieuw een passage uit het boek Rut. Het is duidelijk dat hij daar heel veel inspiratie heeft vandaan gehaald deze week. En wel degelijk deze passage. Maar op de terugweg naar Juda zei Naomi tot haar beide schoondochters, ga liever terug naar het huis van je moeder. Maar Rut antwoordde, dring er niet langer op aan dat ik u verlaat en terugkeer, zo ver van uw weg. Waar u gaat, ga ik. Waar u blijft, blijf ik. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar ook begraven worden. De paus die zal in deze catechese het boek Rut een juweel uit de Bijbel noemen. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst bidden we samen met hem het Regina Caeli en daarna hoort u nog deze catechese.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 april.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi continuiamo a riflettere.
Vandaag zetten wij onze bezinning verder over ouderen, over grootouders, over ouderdom. Het heeft een beetje een slechte bijklank, maar nee, ouderen zijn geweldig, ze zijn mooi. En vandaag zullen we ons laten inspireren door het prachtige boek Rut, een juweel uit de Bijbel. De gelijkenis van Rut belicht de schoonheid van familierelaties, ontstaan door de relatie van het paar, maar die verder gaan dan de band van het paar. Liefdesbanden die even sterk kunnen zijn, waarin de volmaaktheid straalt van dat veelvlak van fundamentele affecties die de grammatica van het gezin van de liefde vormen. Deze grammatica brengt levenskracht en generatieve wijsheid in het geheel van de relaties die de gemeenschap opbouwen. Vergeleken met het Hooglied is het boek Rut als een ander paneel van het tweeluik van de huwelijkse liefde. Net zo belangrijk, net zo essentieel, viert het de kracht en de poëzie die de banden van generatie, verwantschap, toewijding en trouw moeten bezitten, die de hele familieconstellatie omhullen en die zelfs in staat zijn in de dramatische conjuncturen van het leven van een koppel een onvoorstelbare liefdeskracht teweeg te brengen die in staat is hoop en toekomst nieuw leven in te blazen. Wij weten dat clichés over de banden van verwantschap die door het huwelijk ontstaan, vooral die van schoonmoeder en schoondochter, tegen dit perspectief spreken. Maar juist daardoor wordt het woord van God kostbaar. De inspiratie van het geloof kan een horizon openen van getuigenis tegen de meest voorkomende vooroordelen. Een kostbare horizon voor de gehele menselijke gemeenschap. Ik nodig u uit om het boek van Rut te herontdekken. Vooral in de meditatie over de liefde en in de catechese over het gezin. Dit boekje bevat ook een waardevolle leer over de alliantie van de generaties. Wanneer de jeugd in staat blijkt de ouderen opnieuw enthousiast te maken, en dit is essentieel. Wanneer de jeugd in staat blijkt de ouderen opnieuw enthousiast te maken, waar de ouderdom in staat blijkt de toekomst opnieuw te openen voor de gewonde jeugd. Aanvankelijk is de bejaarde Naomi, hoewel ontroerd door de genegenheid van haar schoondochters, die weduwe zijn geworden van haar twee zonen, pessimistisch over hun lot in een volk dat niet het hunne is. Zij moedigt de jonge vrouwen dan ook liefdevol aan naar hun familie terug te keren om een nieuw leven te beginnen. Deze weduwen waren jong. En ze zegt, ik kan niets voor je doen. Dit blijkt reeds een daad van liefde te zijn. De oude vrouw, zonder man of kinderen, staat erop dat haar schoondochters haar in de steek laten. Het is echter ook een soort berusting. Er is geen toekomst mogelijk voor weduwen uit het buitenland die verstoken zijn van de bescherming van hun echtgenoten. Rut weet dit en verzet zich tegen dit genereuze aanbod. Ze wil haar huis niet verlaten. De band die tussen schoonmoeder en schoondochter is ontstaan, is door God gezegend. Naomi kan niet vragen in de steek gelaten te worden. Ze lijkt aanvankelijk eerder berustend dan gelukkig met dit aanbod. Misschien denkt zij dat deze vreemde band het risico voor hen beiden zal vergroten. In beide en in bepaalde gevallen moet de neiging van de ouderen tot pessimisme worden tegengegaan door de hartelijke druk van de jongeren. In feite zal Naomi, ontroerd door de toewijding van Ruth, uit haar pessimisme komen en zelf het initiatief nemen, waardoor er een nieuwe toekomst voor Ruth opengaat. Zij instrueert en bemoedigt Ruth, de weduwe van haar zoon, om in Israël een nieuwe echtgenoot te vinden. Boas, de kandidaat, toont zijn nobelheid door Ruth te verdedigen tegen de mannen in zijn dienst. Helaas is dit een risico dat zich ook vandaag voordoet. Ruths nieuwe huwelijk wordt gevierd en de werelden zijn weer in vrede. De vrouwen van Israël vertellen Naomi dat Ruth, de vreemdelinge, meer waard is dan 7 zonen en dat het huwelijk een zegen van de Heer zal zijn. Naomi, die vol bitterheid was en ook zei dat haar naam bitterheid is, Mara, zal op haar oude dag de vreugde kennen van deel te nemen aan de opwekking van een nieuwe geboorte. Zie hoeveel wonderen de bekering van deze oude vrouw vergezellen. Zij is bekeerd tot de verbintenis om zich met liefde beschikbaar te stellen voor de toekomst van een generatie die gewond is door verlies en die in de steek dreigt te worden gelaten. De fronten van de hergroepering zijn dezelfde die, volgens de waarschijnlijkheid getrokken door de vooroordelen van het gezond verstand, onoverkomelijke breuken zouden moeten veroorzaken. Maar in plaats daarvan maken geloof en liefde het mogelijk ze te overwinnen. De schoonmoeder overwint haar jaloezie op haar eigen zoon door Ruths nieuwe band te beminnen. De vrouwen van Israël overwinnen hun wantrouwen jegens de vreemdeling. En als de vrouwen het doen, dan doet iedereen het. De kwetsbaarheid van het alleenstaande meisje, geconfronteerd met de macht van de man, wordt verzoend met een band vol liefde en respect. En dat allemaal omdat de jonge Ruth koppig vasthield aan een band die bloot stond aan etnische en religieuze vooroordelen. En ik herneem wat ik in het begin zei. Vandaag is de schoonmoeder een personage. De schoonmoeder, zeg ik niet dat we haar als de duivel zien, maar we zien haar altijd als een slecht figuur. Maar de schoonmoeder is de moeder van je man. Ze is de moeder van je vrouw. En we denken vandaag aan het wijdverbreide gevoel dat hoe verder weg de schoonmoeder is, hoe beter. Nee, ze is een mama. En ze is van een bepaalde leeftijd. Een van de mooiste dingen van grootmoeders, dat is hun kleinkinderen. Als ze kinderen hebben om tot leven te zien komen en te zien opgroeien. Kijk eens goed naar de relatie die jij hebt met je schoonouders en je schoonmoeder. Soms zijn ze een beetje speciaal, maar ze hebben je het moederschap van je echtgenoot gegeven of echtgenote. Ze hebben je alles gegeven. Je moet ze tenminste gelukkig maken, zodat ze hun oude dag met geluk kunnen doorbrengen. En als ze gebreken hebben, moeten we hen helpen om zichzelf te corrigeren. Ik zeg tot jullie schoonmoeders, wees voorzichtig met wat je zegt, met je tong, want de tong is een van de lelijkste zonden van de schoonmoeders. Wees voorzichtig. En Ruth in dit boek aanvaardt haar schoonmoeder en doet haar herleven. En de bejaarde Noach neemt het initiatief om de toekomst voor Ruth te heropenen, in plaats van alleen maar van haar steun te genieten. Als de jongeren zich openstellen voor dankbaarheid voor wat ze hebben ontvangen en de ouderen het initiatief nemen om hun toekomst opnieuw te openen, kan niets de bloei van Gods zegeningen onder het volk tegenhouden. Laat de jongeren met hun grootouders praten. Laat de jongeren met hun grootouders praten. Laat de ouderen met de jongeren praten. We moeten deze brug opnieuw sterk maken. Er is een stroom van verlossing, van geluk te vinden. Mogen de Heer ons daarbij helpen om te groeien in harmonie, in gezinnen, die constructieve harmonie die van oud naar jong gaat, die mooie brug die wij moeten bewaken en waarover wij moeten waken. Aldus Paus Franciscus tijdens deze catechese. Op 25 april begon in aanwezigheid van de Heilige Vader de 41ste zitting van de Raad der Kardinalen, de eerste sinds de publicatie van Predicate Evangelium. Aanwezig hierbij waren de kardinalen Giuseppe Bertello, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracious, Fridolin Ambongo Besungu, samen met de secretaris van de Raad, Monsignor Marco Melino. Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin was afwezig wegens andere verplichtingen in Mexico. Na het openingsgebed begroette kardinaal Oscar Maradiaga, coördinator van de Raad, de Heilige Vader en de leden. Vervolgens werd stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sociaal-politieke, kerkelijke en ecumenische situatie. De Heilige Vader bracht verslag uit over de verschillende initiatieven die door hem, de staatssecretaris en het staatssecretariaat, zijn genomen om naar vrede te werken. Daarna volgde een moment van bezinning onder de leden die de Heilige Vader steunden en aanmoedigden in zijn onvermoeibare pogingen om het huidige conflict op te lossen. Daarna gaf iedere kardinaal een uiteenzetting over de sociaal-politieke en kerkelijke situatie van zijn werelddeel, waar hij vandaan kwam, waarbij onderwerpen als vrede, gezondheid, armoede, kwetsbare politieke situaties en pastorale problemen van de plaatselijke kerken aan de orde kwam. In de ochtendzitting van dinsdag 26 april heeft de Raad gesproken over klimaatverandering en de COP27, die in november 2022 in Egypte zal worden gehouden. Rond de vraag, kunnen wij als kerk samen met andere belijdenissen en religies een stem geven aan deze zorgen, heeft kardinaal Fridolin Ambongo Besungu de situatie geanalyseerd in de wereld en de behoeften en de verwachtingen voor COP26 Glasgow met speciale aandacht voor de bezorgdheid van arme landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oceanië in kaart gebracht. In de namiddag van de 26e heeft de Raad zijn in februari begonnen studie voortgezet over het thema van de vrouw in de kerk met een verslag vanuit pastoraal perspectief van zuster Laura Vicuña, een inheemse vrouw uit Amazonia in Brazilië, die behoort tot de congregatie van de Franciscaanse familie. Dit werd gevolgd door een debat tussen de leden van de Raad en de rapporteur. De zitting van woensdag 27 april werd verder gezet met een beschouwing over het thema van de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, de rol en de activiteiten van de apostolische nuncie. Kardinaal Gracious, gevolgd door een debat tussen de deelnemers. En het laatste onderwerp dat aan de orde kwam, waren de aanwijzingen voor de tenuitvoerlegging van de apostolische constitutie Predicate Evangelium in de Romeinse Curie, waarbij een mogelijk proces van acties ter begeleiding van het uitvoeren van de nieuwe wetgeving werd voorgesteld, met inbegrip van een evaluatie van de ondernomen stappen en de uitdagingen die nog moeten worden aangegaan. Bijeenkomst werd besloten met het Regina Coeli. Volgende bijeenkomst is gepland voor juni van dit jaar. We houden u op de hoogte via Radio Vaticaan. Zodoende zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Galtiero Isacchi benoemd tot aartsbisschop van Monreale in Italië. Ook Monsignor Marco Toole werd benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Cardiff en bisschop in Wales. En Monsignor Laurent Ulrich werd benoemd tot aartsbisschop metropoliet van Parijs in Frankrijk. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.